Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Europese verkiezingen?
Ja.
Die vind ik niet zo relevant.
Is dit in het belang van Nederland? Is dit in het belang van de Nederlandse burger? En daar ben ik niet van overtuigd.
We hebben zoveel geschafft, we schaffen dat.
En ik ken Jean-Claude heel goed en ik ken Donald heel goed. Ik like them both, but they're very tough.
One year ago, we could not even use the word Eurozone budget. This is a major political breakthrough.
Ik ga niet naar Brussel. Nee, ik ga niet naar Brussel.
Mais ils ne connaissaient pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en we zijn in de eetkamer van Mathieu Segers in Maastricht.
Zeker.
De geboortestad van de euro.
Ja, dat is het.
En dat brengt ons ook naar de ring van de eurozone en de bokswedstrijd van Wopke. Wint hij op punten of gaat hij knock-out?
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Mathieu, jij wilde het deze keer per se hebben over Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën en ook een fanatieke bokser. Waarom?
Nou, Wopke Hoekstra is minister van Financiën en een van zijn allerbelangrijkste dossiers is de toekomst van de eurozone. En hij heeft zich daar ook al meteen laten gelden. Eigenlijk afgelopen december heeft hij tijdens een vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone 16 uur lang dwars gelegen, de hele nacht. Heel veel mensen waren daar zeer ontstemd over.
Ouderwets crisisberaad.
Ouderwets crisisberaad. Niemand dacht dat het echt nodig was, maar Wopke Hoekstra wel. Hij heeft ook zelf uitgelegd dat hij dat beschouwde als een soort bokswedstrijd. En daarmee heeft hij Nederland op een hele zichtbare positie neergezet in de debatten die nu gaan plaatsvinden over de toekomst van de eurozone. Want anders dan wij misschien soms denken, die hele eurozonecrisis is nog helemaal niet onder controle. En echte oplossingen zijn er eigenlijk ook nog niet gevonden.
Nee, want er is weer werk aan de winkel. Vooral voor de eurogroep.
Heel machtig
groepje.
Ja, de eurogroep, daar zitten we op Hoekstra dan in als minister van Financiën. En dat is eigenlijk een groep waarvan niet echt duidelijk is wat er nu precies gebeurt. Behalve dat we er steeds meer over horen. Jij hebt dat eigenlijk van dichtbij vaker meegemaakt.
Ja, tijdens de crisisjaren ben ik heel vaak naar Brussel moeten gaan, omdat er weer crisis of extra beraad was van de eurogroep. Het wordt ook wel eens de economische regering van de EU genoemd. Ze nemen vergaande besluiten. Het zijn ministers van Financiën. Zij moeten ook hele ingewikkelde dossiers vaak oplossen. En je ziet ook dat deze commissie onder Juncker niet graag het slechte nieuws brengt. Niet graag landen op de vingers wil tikken. Dus ook daar is de eurogroep een veel belangrijke en strengere rol gaan spelen. Dus het is een heel invloedrijk overlegclubje geworden.
Dus via die muntunie en eigenlijk ook de eurocrisis is een informeel praatclubje van ministers van Financiën nu eigenlijk een beetje de machinekamer aan het worden van de Europese Unie, als je het van dichtbij ziet.
Zeker. En het is ook wel nodig, want nog steeds bestaan er eigenlijk twee visies over hoe het verder moet met die eurozone.
Ja, dat is inderdaad zo. Die eurozone-debat is eindeloos. Eigenlijk al sinds het verdrag van Maastricht staan er twee scholen, zou je kunnen zeggen, tegenover elkaar. Mm-hmm. Aan de ene kant heb je de Noord-Europese school, die eigenlijk heel erg zegt, het is een goed idee om een muntunie te hebben, want dat bevordert de mogelijkheden om met elkaar handel te drijven. Maar als we die handel willen blijven drijven, moeten we elkaar kunnen vertrouwen. Zeker als we ook een muntunie hebben. En daarvoor zijn regels belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, is dat je aan die regels houdt.
Even die twee belangrijkste regels van de eurozone.
Ja, de begroting moet onder de 3% blijven voor wat betreft tekort. En staatsschuld moet worden afgebouwd. Dat zijn volgens de Noord-Europese interpretatie de belangrijkste uitgangspunten. Eigenlijk wat het idee daarachter is in Noord-Europa is dat de impuls om je te houden aan die regels niet zozeer moet komen uit Brussel, maar uit jezelf.
Discipline.
Je hebt er zelf baat bij om gedisciplineerd te zijn in je leven, ook in je huishoudboekje. Daar staat een andere school tegenover. Dat is eigenlijk een beetje de Frans-Latijnse school, zou ik willen zeggen. En die zegt eigenlijk, die eurozone is belangrijk en die euro is heel belangrijk, met name voor de positie van Europa in de wereld. Het is voor ons een manier om de Europese interpretatie van hoe je met elkaar omgaat en een samenleving inricht in de wereld te verankeren ten opzichte van allerlei blokken waar wij het minder mee eens zijn. Bijvoorbeeld de Angelsaksische wereld of de Chinese wereld. En dus is het een politiek project. En een politiek project moet je natuurlijk nooit laten hinderen door regeltjes. Nee, je moet kunnen anticiperen op de omstandigheden. En dat doe je het beste door wel afspraken met elkaar te maken, maar ook allerlei constructies te hebben waar je op terug kunt vallen als de nood aan de man is. En die constructies zijn over het algemeen fondsen. En daarmee is eigenlijk het belangrijkste woord van die tweede school gevallen. De eerste school zijn regels, de tweede school zijn fondsen. En die twee scholen, die komen maar niet bij elkaar.
Dat gaat niet zo. En daar zijn we eigenlijk. En dan moeten we toch nog heel even terug naar een moment tijdens de crisis. Want toen kwam dat natuurlijk heel erg naar voren.
Je hebt dus in die crisis constant eurotoppen gehad waar eigenlijk dit aan de orde was. En er is één cruciale top geweest in juni 2012, als ik het goed heb. Maar dat weet jij heel veel beter. En jij hebt van dichtbij meegemaakt hoe vraagstuk... Ja. Eigenlijk bijna leidde eerst tot het ineenstorten van de euro en vervolgens tot de redding.
Dat was een hele spannende top, ook een hele lange. Want we kwamen natuurlijk uit dat voorjaar waar Spanje en Italië onder druk stonden van de markten. En op die avond in juni 2012 was er een Europese top, maar het was ook het EK voetbal. De halve finale tussen Italië tegen Duitsland. En dat symboliseerde eigenlijk een beetje de sfeer van die avond, want Merkel wilde geen toezeggingen doen aan het zuiden, om het zo maar even te zeggen. En Italië en Spanje, onder leiding van hun premiers Mario Monte van Italië en Mariano Rajoy van Spanje, die gijzelden eigenlijk die top, want die wilden gewoon een groeipact hebben. Toen won Italië.
L'altezza della metà campo, il lancia Balotelli, posizione regolare di Balotelli. Balotelli entra in area di rigore, il tiro.
En dat was eigenlijk ook wat er achter die deuren van die vergadering zich afspeelde. Toen is er een doorbraak gekomen. Noord kreeg meer disciplinemaatregelen. Dat betekende meer bankentoezicht. Dat was de afspraak.
Ja,
en voor Zuid kwam een soort van solidariteitmaatregel. En dat was het noodfonds voor zwakke banken. En voor Draghi was deze top dus heel erg belangrijk. Want hij had nu dus het vertrouwen dat deze twee scholen, die twee kampen, nu verder konden bouwen. En dat ze uiteindelijk dichter bij elkaar zouden komen. En dat gaf hem dus ook het handvat om de ECB een rol te geven in crisisbestrijding. En dat deed hij met deze gevleugelde woorden.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
En uiteindelijk weten we nu dat deze woorden eigenlijk die twee kampen een excuus hebben gegeven om halfslachtig verder te gaan. Waardoor ze dus eigenlijk die eurozone nog steeds niet ingrijpend hebben hervormd.
Precies.
En dat brengt ons naar nu. Nou, laten we het gevecht van Wopke in vier ronden behandelen om te zien hoe de belangrijkste spelers in dit dossier zitten en waar het uiteindelijk naartoe gaat. Eerste ronde, Nederland met Wopke Hoekstra. Wat is de inzet van Wopke?
Nou, er is sinds 2012 die cruciale top waar we het net over gehad hebben eigenlijk heel erg veel gebeurd, maar er is ook nog heel veel werk te doen. Dus je zou kunnen zeggen, alles is half af. Er is een halve bankenunie, er is een half noodfonds. Er zijn halve strengere regels, maar niet helemaal. En dat is eigenlijk het grote punt waar het nu over gaat. Op welke manier gaan we dit afmaken? Wordt alles afgemaakt? Worden er een paar dingen afgemaakt? En Nederland heeft zich nu bij monden van minister van Financiën Hoekstra heel scherp neergezet voor eigenlijk twee dingen. Harde regels, zoals Nederland altijd heeft gezegd. En dat is eigenlijk best wel een breuk, eigenlijk niets in verband met extra fondsen. De Fransen en de Duitsers vragen eigenlijk om een eurobegroting, zoals ze dat zelf noemen. En Hoekstra heeft gezegd, nou, daar wil ik helemaal niets van weten. En daarom is de metafoor van een bokswedstrijd ook wel op zijn plek. Want hij weet dat hij hiermee een hard gevecht, dat hem dat te wachten staat.
Ja, en hij doet dat niet alleen. Hij heeft een groepje landen om zich heen verzameld, de Hanseliga.
Ja.
Dat is een groepje van 10 eurozonelanden, maar ook niet-eurozonelanden, Zweden en Denemarken. Volgens de Frankfurter Allgemeine is Hoekstra hiermee de nieuwe hoop van de euro, las ik. Maar de Franse minister van Financiën heeft ook eerder gezegd, nou, ik vind het een zeer ongemakkelijk groepje, want wat zij proberen met z'n allen is die eurozonebegroting, die opbouw van meer fondsen tegen te houden inderdaad.
Wat hier ook achter zit en wat denk ik wel interessant is om even heel kort aan te stippen, is dat Hoekstra voert eigenlijk informeel, is hij de ongekozen leider van deze coalitie. Hij laat zich daar ook op voorstaan. Hij vindt het interessant om daarmee in de internationale pers te komen. Wordt al opgepikt, je hebt het net al aangegeven. En daarmee speelt hij eigenlijk ook de rol van bad cop, want hij zoekt ruzie. En dat doet hij opzichtig. Maar zijn premier, Mark Rutte, die houdt zich heel erg afzijdig de laatste tijd, sinds Hoekstra er is, van het hele eurodossier. En die houdt eigenlijk vooral op de achtergrond de contactlijnen met Frankrijk, met name open. En speelt dus eigenlijk de rol van good cop. Het lijkt wel alsof hier in Den Haag wat langer dan 5 minuten over nagedacht is. En dat deze rolverdeling dus ook past in een strategie waarbij Nederland het maximale vanuit Nederlands belang probeert te halen uit de volgende ronde van onderhandelingen over die eurozone.
Het valt me wel op dat Hoekstra wel zijn toon heeft gematigd. Want ik heb wat interviews van hem teruggeluisterd. Vorig jaar was hij nog heel erg inderdaad met gestrekt been. Dit is niet in het belang van de Nederlandse belastingbetaler. We gaan geen fondsen optuigen. Ik zie niet hoe we hier en wie we hier mee kunnen helpen. Maar dit jaar, een beetje ook eind vorig jaar, is hij toch wel milder geworden. Ook richting de Fransen. Hij praat nu vanuit het belang van de eurozone. Dus hij heeft wel zijn toon wel een beetje gemaakt.
Hij is natuurlijk na die 16 uur, die nacht van 16 uur lang in december, een paar keer op de thee en koffie geweest bij hoogwaardigheidsbekleders in Parijs. En die hebben hem wel fijntjes duidelijk gemaakt dat niet zo werd geapprecieerd wat hij aan het doen was. Misschien is hij daar toch een beetje door onder de indruk geraakt. Maar misschien is er ook wel iets anders aan de hand. Wat denk jij? Zijn er andere dossiers waar Hoekstra dit op zijn brood kan krijgen, deze hele harde opstelling in de eurozone?
Ik denk wat je zegt dat de rol van Rutte ook heel erg belangrijk is. Want die wordt echt gezien als een pragmatische bruggenbouwer, waar Hoekstra veel meer harder erin gaat en echt op dit dossier er keihard tegen ingaat. Het straalt wel op Nederland af. Hè, dat de nee-zeggers, zo stonden we heel lang bekend in Europa. En Hoekstra's houding onderstreept opnieuw hiermee dat Nederland niet altijd constructief is. Maar goed, als we kijken wat Hoekstra uiteindelijk heeft bereikt. Het heet in ieder geval geen eurozone-budget meer in de conclusies. Nee, dat wilde hij absoluut niet. Maar is dat alles?
Ja, hij heeft eigenlijk 3 dingen bereikt. Het heet geen eurozone-budget meer, maar het heet instrument. Het is geen
voor hervorming en
instrument
concurrentievermogen.
Met een enorme titel erachteraan die in 2 A4'tjes wordt uitgelegd, met voetnoot. Het is een begroting die geen aparte begroting is, maar in de EU-begroting blijft. En dat vindt Hoekstra ook heel belangrijk, want weer een apart fonds is ook dreiging dat daar meer geld naartoe moet. En het is nog niet duidelijk hoeveel geld erin komt. Ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd. En zijn we inderdaad pas in de eerste ronde.
Ja, en voor die tweede ronde moeten we toch even Frankrijk in de ring halen. De grote uitdager van Nederland. En als we over Frankrijk praten, dan bellen we altijd even met de zonnekoning om te horen hoe het gaat met de zelfverklaarde redder van Europa. President Macron en zijn hofhouding. En dat doen we met RTL-correspondent en Europa-watcher Stefan de Vries. Bonjour!
Bonjour!
Wat is die Franse opstelling wat betreft de eurozone?
Nou, Frankrijk, of in ieder geval Emmanuel Macron, vindt dat Europa verder moet integreren. En ja, dat kan in zijn ogen alleen maar door een eurozonebegroting op te tuigen, door eigenlijk verder samen te werken, nauwer samen te werken binnen de eurozone. Hij is ook voorstander van een Europa van verschillende snelheden. Dus hij wil eerst beginnen met een hechtere integratie van de eurozone, want dat kan dan uiteindelijk leiden tot meer Europese integratie.
Staat Macron niet eigenlijk al op punten voor doordat hij Merkel zover gekregen heeft dat zij het tegenwoordig al over een eurobudget heeft?
Ja, dat klopt. Natuurlijk werd dat gezien in Frankrijk als een grote overwinning. Merkel die begon te schuiven richting meer Europese integratie en dus een eurozonebegroting. Maar ja, de realiteit is natuurlijk dat Merkel behoorlijk is uitgespeeld en dat weet Emmanuel Macron ook. En Merkels opvolgster die klaarstaat, AKK, die heeft heel weinig op met Emmanuel Macron.
Wat denkt Frankrijk hier dan mee te winnen? Waarom willen ze zo ver gaan?
Nou, zo ver gaat hij niet hoor. Want kijk, de minister van de Financiën van de eurozone, eigenlijk die hebben die al. Dat is de voorzitter van de eurogroep. Ik heb zelf een paar maanden geleden theegedronken met Bruno Le Maire, de minister van Economie en Financiën hier. En ik vroeg hem uit te leggen waarom Frankrijk dan een begroting wil voor de eurozone en wat er dan moest gebeuren met dat geld. En hij kon het me eigenlijk niet eens goed uitleggen. Hij wond zich eigenlijk op dat ik de vraag überhaupt durfde te stellen. Het is bedoeld om economische convergentie te stimuleren. Nou ja, ik vroeg, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Want Frankrijk, om maar een voorbeeld te geven, heeft tegelijkertijd de allerarmste en de allerrijkste regio van de Europese Unie. Namelijk de regio Parijs is het rijkste en de regio Mayotte, een overzees gebiedsdeel, is het armste deel van Frankrijk en dus ook van de Europese Unie. En ja, ik zei, als je al niet eens in eigen land kunt komen tot economische convergentie, hoe wil je dat dan doen in de Europese Unie? En wederom, daar kreeg ik geen antwoord op, alleen maar een boze blik. Het is dus vooral gegoochel met taal en dat is natuurlijk iets wat de Fransen heel erg graag doen.
Hoe zit hij in het hele euroverhaal? En vooral ook, wat is zijn positie aan het hof van Macron?
Zijn positie aan het hof, nou ja, hij is natuurlijk bedoeld om Macrons plannen uit te voeren. En ja, als Macron niet goed weet wat hij eigenlijk wil, dan weet Bruno Le Maire het natuurlijk ook niet. Bruno Le Maire is een vrij arrogante, typische Franse hoge ambtenaar. Hij is zelf ook minister van Europese Zaken geweest onder Nicolas Sarkozy. Hij heeft de ENA gedaan, de beroemde eliteschool van Franse ambtenaren. Dezelfde school als waar ook Emmanuel Macron vandaan komt. Dus hij voert uit wat zijn meester hem zegt.
Maar tot nu toe komen die plannen toch niet echt op gang?
Nee, als je op de korte termijn kijkt, zeker niet. Maar wat natuurlijk wel het geval is, is dat Macron sinds zijn verkiezing heeft het debat op gang gebracht over wat willen we met Europa? Waar gaan we naartoe? Op het gebied van defensie, op het gebied van financiën, op het gebied van samenwerking, de aanpak van het immigratieonderwerp. Het is een proces wat heel lang duurt. En uiteraard, zoals altijd, gooit Nederland weer zijn kont tegen de krip.
Hoe kijken de Fransen dan naar Nederland?
Nou ja, kijk, de verhouding tussen Bruno Le Maire en zijn collega Wopke Hoekstra is niet heel erg goed. Natuurlijk, Hoekstra is een botte boer. Bruno Le Maire is een arrogante Parijzenaar. Ja, dat botst alleen al op die persoonlijkheden. Maar ook inhoudelijk zijn natuurlijk veel een hele andere kijk op Europa. Nederland ziet Europa als een pragmatisch, als een economisch project. Terwijl Frankrijk het altijd heeft gezien als een ideologisch en politiek project. En ook daar verstaan de twee landen elkaar eigenlijk niet. Er is ook veel ergernis in Parijs over de Hanzesteden onder leiding van Wopke Hoekstra. Oftewel de groep van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, wordt er ook wel schertsend gezegd in Parijs. Dat valt ook slecht. Dat Hoekstra een soort van conci creëert tegen meer Europese integratie. En het is natuurlijk niet heel erg constructief, die opstelling van Nederland. Zeker niet, omdat Nederland is een van de oprichters van de Europese Unie, speelt een belangrijke rol. Het is de vijfde economie van de eurozone. En ook sinds het vertrek van de Britten, althans als die gaan vertrekken, krijgt Nederland echt een sleutelpositie tussen Duitsland en Frankrijk, tussen het noorden en het zuiden. Dus dat wordt heel interessant. En die nieuwe positie, ja, die zou Nederland eigenlijk veel beter moeten benutten dan gewoon zeggen nee, nee en nog eens nee.
En tot slot, verwacht je dan dat de Fransen Nederland uiteindelijk op de knieën krijgen? Of is het Hoekstra die de laatste knock-out uitdeelt?
Nou, nog het een, nog het ander. In de Europese Unie gaat uiteindelijk iedereen op de knieën, want zo werkt het nu eenmaal. Zonder compromissen is er geen Europese Unie.
Ja, dus we laten allebei de ring met blauwe plekken, maar ze gaan dus door. Dankjewel.
À la prochaine.
Ja, ronde 3. Dan moeten we toch even kijken naar de Duitsers, hè, die toch samen met de Fransen optrekken. Maar die zitten er toch wat lastig in, hè?
Die zitten er heel lastig in, want Duitsland is een meerstromenland. Twee belangrijkste stromen zijn eigenlijk een stroming die heel dicht staat bij wat Nederland vindt en Hoekstra vertegenwoordigt. En dat is de stroming Schäuble, zou je kunnen zeggen. We kennen hem allemaal nog wel, Wolfgang Schäuble, minister van Financiën tijdens de eurocrisis. En de andere stroming, en die is zeker zo invloedrijk op dit moment, is eigenlijk een heel pro-Franse stroming, die voor een belangrijk gedeelte uit de SPD komt, de Sociaal-Democratische Partij, coalitiegenoot van Merkel in deze regering. En die zeggen eigenlijk, als we ergens moeten bewijzen dat Europa er nog vooruit kan komen, dan is het wel in het eurodossier. En dat kunnen wij nu, want we hebben in Frankrijk Emmanuel Macron. En daar zijn wij echt vrienden van.
Maar toch, we zien Duitsland toch als een bondgenoot, vooral in dit dossier, van Nederland, een havik.
Ja, dat is een beetje een vertekend beeld. Want omdat de SPD in de regering zit, is het regeerakkoord waar Merkel op dit moment mee regeert, en dus die regering van CDU, Christendemocraten en Sociaaldemocraten aanvoert, een ongekend pro-Europese coalitieakkoord. Dat is nooit eerder vertoond in Duitsland. Dat is nog een erfenis van Martin Schulz, de oud-leider van de SPD, die daarvoor voorzitter van het Europees Parlement was en die weliswaar na de verkiezingen afscheid heeft genomen, maar niet zonder dat hij het meest pro-Europese Duitse regeerakkoord ooit tot stand heeft gebracht, waarin één punt heel concreet wordt uitgewerkt. En dat is eigenlijk stappen vooruit zetten samen met Emmanuel Macron in het dossier van de eurozone. En dat brengt Merkel dus in een hele moeilijke positie, want zij is met handen en voeten gebonden aan dat regeerakkoord dat haar eigenlijk verplicht om heel constructief te zijn in de plannen van Macron met de eurozone.
Ja, dat zei Stefan net ook al. Dus eigenlijk kan je concluderen, als Nederland in de ring stapt, dan juicht Duitsland voor ons, maar uiteindelijk zetten ze hun geld in op Frankrijk.
Precies, dus Nederland moet iets verder kijken dan alleen maar de volgende ronde. Want als Nederland de geschiedenis en de toekomst een beetje doorgrondt en analyseert, dan weten ze dat Duitsland uiteindelijk niet, Frankrijk niet zal laten vallen in dit dossier.
Maar ze staan wel op de rem. Het hoeft allemaal niet gehaast. Dus in die zin kan Merkel zeggen, ja, ik omarm een eurozonebegroting. Dat moest zij ook doen, want zij zat vorig jaar, toen die Frans-Duitse top was, ook moeilijk met de CSU. Ze stond zelf onder druk. Macron had iets concreets nodig. Ze moest wel iets geven natuurlijk om die Frans-Duitse as.
Precies. En ook in de geschiedenis waarin Merkel zichzelf zet en waarin ze ook staat, namelijk de geschiedenis van christendemocratische bondskanseliers, die eigenlijk allemaal heel erg nadrukkelijk geïnvesteerd hebben in de Frans-Duitse as.
Die zullen inderdaad in het belang van Europa Frankrijk proberen te steunen. Maar mondjesmaat, dat gaat heel, heel langzaam.
Dus de bokswedstrijd van Wopke kan hen helpen om deze periode met de SPD uit te zitten en daarna weer terug te keren op de oude consistente lijn. Zo min mogelijk fondsen.
Ja, laat Hoekstra de klappen maar opvangen. Op naar ronde 4. Italië is de ring binnengetreden. Eigenlijk misschien op dit moment wel de grootste tegenstander van Hoekstra. Omdat Italië eigenlijk het tegenovergestelde wil dan wat Hoekstra wil.
En ze hebben daar ook een reden voor. Want ze zeggen, ja, wij zijn ook heel ontevreden over de eurozone. Jullie kunnen ontevreden zijn omdat de regels niet goed functioneren. Wij zijn ontevreden omdat de Italiaanse belangen helemaal niet behartigd worden. Wij moeten bezuinigen. Wij zien onszelf opgesloten in een kooi waarin alleen maar Duitse regels over ons uitgestoord worden. Wij verarmen al jaren achter elkaar. We hebben geen vrijheid meer om over onze eigen cultuur, geschiedenis en landschap te beslissen als dat zo doorgaat. En dat kan allemaal niet via de eurozone als daar niet iets gebeurt in de sociale sfeer. En dat betekent natuurlijk linksom of rechtsom het vullen van fondsen.
Italianen zeggen, wij voeren het mandaat van de verkiezingen uit. Hè, waar de commissie zegt, het begrotingstekort moet omlaag, de staatsschuld moet omlaag, hè, jullie overschrijden onze regels. Ja. En zegt de commissie, dat zeggen wij ook in het belang van de Italianen en de Europeanen in de eurozone. Dus daar is een soort van tweestrijd met eigenlijk dezelfde argumenten. We willen allebei het beste voor die burger. Dus wie heeft dan gelijk?
Nou, er zijn twee overeenkomsten, inderdaad. We willen allebei het beste voor onze eigen mensen, zou ik willen zeggen. En we zijn allebei heel erg ontevreden over hoe het er nu aan toe gaat. En waar Nederland en Duitsland de oplossing zoeken in meer en betere en striktere regels voor gedrag, zoeken de Italianen eigenlijk de oplossing in anticiperen en reageren op omstandigheden. En zij zeggen, ja, de omstandigheden zijn op dit moment zo dat wij helemaal niet strenger moeten worden. Nee, we moeten juist stimuleren.
Ze en willen pensioenleeftijd verhogen, precies, basisinkomen invoeren, belasting verlagen.
Ja, en deze regering zegt daar ook nog eens bij, en dat, ik denk dat dat heel terecht is dat je dat aanhaalt, hierop zijn wij ook gekozen. Dit is wat de Italianen van ons vragen. En dus heeft dat standpunt ook een zekere legitimiteit, net zoals het standpunt van Hoekstra ook een zekere legitimiteit heeft. Maar ze hebben ook nog iets gemeen, en dat is dat ze allebei heel veel irritatie opwekken, want het helpt niet hun opstelling om dichter te komen bij een oplossing.
Ja, maar men verwacht wel dat dit dossier Italië weer op gaat spelen. Gaat dit uit de hand lopen?
Ja, dit is dus tegenover de Hollandse bluf van nachtenlang doorvergaderen en niet toestaan dat er iets van een fonds komt, staat de Italiaanse bluf, en die ziet er eigenlijk als volgt uit. Jullie denken misschien dat wij niet durven om onverantwoordelijk te zijn, maar dat durven we wel. En dat wordt nu weggemasseerd, althans dat probeert de Europese Commissie, maar dat komt natuurlijk onvermijdelijk aan het licht en is eigenlijk al aan het licht gekomen. En dat zal inderdaad zorgen voor meer onrust en druk op die onderhandelingen.
Maar zijn het niet uiteindelijk gewoon de financiële markten die bepalen wat er gebeurt?
Dit is een heel breed gevoeld ongemak in Europa eigenlijk. Dat de regels zoals ze nu zijn zo uitwerken dat het eigenlijk de financiële markten, zoals het genoemd wordt, in belangrijke mate zijn die bepalen wat er moet gebeuren in de landen.
Dat deden ze ook in 2012.
Dat deden ze in 2012. We hebben dat door die hele eurocrisis gezien. Het is iets waar heel veel politici zich steeds meer tegen verzetten. En ook deze Italiaanse regering zegt eigenlijk, dat is een belangrijk element van die Duitse eurozone, zoals zij hem noemen, wat wij onacceptabel vinden. Want als we dit blijven doen, dan gaan wij uiteindelijk niet meer als Italianen zelf over het geld op onze begroting en waar we dat wel en niet aan uitbesteden. Maar dan wordt ons dat opgelegd niet zozeer alleen door Brussel, maar vooral door die financiële markten. En we hebben ons daar al veel te veel aan uitgeleverd om de Italiaanse belangen te behartigen. Dus daar moeten we ook paal en perk aan stellen. En daarin staat deze Italiaanse regering absoluut niet alleen.
Nou ja, we hebben 4 rondes gehad. Frankrijk wil haast maken. Ja. Nederland, Duitsland niet. Maar ze zijn het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Dus waar staan we dan nu?
Nou ja, daar is eigenlijk half vol, half leeg. Het glas is half vol of het glas is half leeg. Dus als je naar Hoekstra kijkt, zegt hij eigenlijk, dat glas is half vol. We hebben belangrijke stappen gezet. Het is nu aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf om daar invulling aan te geven. Er zijn genoeg handvaten. Ga je gang, laat zien dat je fit genoeg bent om mee te doen in de eurozone. Italië, Frankrijk enzovoort. Macron zegt eigenlijk, er is een grote urgentie om meer te doen. We hebben te weinig gedaan om een volgende crisis echt op te kunnen vangen. Dus het glas is half leeg. We moeten meer doen om verder te stabiliseren. En wat we echt nodig hebben, is een fonds. Gevuld door de lidstaten, wat gebruikt kan worden om zwakkere gebieden van de eurozone, als het echt tegen zit, een extra steuntje in de rug te geven.
We hebben nog één vraag van onze luisteraars, Robert Verhul. Die vraagt ook, hoe groot is de kans dat Hoekstra dit kan tegenhouden en misschien ook wel staande blijft in dit gevecht?
Ja, dat Hoekstra in die boksring blijft staan, die kans is eigenlijk best wel groot. Ook doordat hij op de achtergrond toch een beetje gedekt wordt door Duitsland. Maar de overwinning zal altijd maar een tijdelijke overwinning zijn. Want hij weet uiteindelijk dat Duitsland ook Frankrijk zal blijven steunen in de ambities om verder te stabiliseren in die eurozone. En dat dat ook in het belang is van alle lidstaten. Want iedereen die handel drijft, heeft belang bij een stabiele monetaire omgeving. En ook een land als Nederland. Dus Hoekstra kan op korte termijn misschien op punten wel indruk maken. Maar op lange termijn zal hij dan toch nederlagen moeten incasseren. En dat zal hem uiteindelijk zuur vallen, vroeger of later.
Of hij stelt het zo lang uit dat de volgende minister van Financiën die klappen opvangt.
Precies, hè, dat is het spelen met de tijd. Maar wat misschien het allerbelangrijkste is in dit verhaal, is dat de eurozone uiteindelijk natuurlijk helemaal geen boksring is. En Wopke Hoekstra dus eigenlijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft. De eurozone is geen boksring, maar veel eerder iets als een dansschool. Je bent wel met elkaar bezig, maar niet in een gevecht, maar in een soort constant partnerschap, waarin je wel af en toe kunt wisselen, zaken op scherp kunt zetten, misschien een keer nee kunt zeggen tegen een danspartner die op je afkomt en die je niet zo aantrekkelijk vindt. Maar dat is toch allemaal maar tijdelijk, want je blijft met elkaar in diezelfde dansschool, op diezelfde dansvloer. En niemand kan eraf.
Dan nog even heel, heel, heel kort. We gaan nog even kijken op wie gaan we letten. De vorige keer heb jij de nieuwe Slovaakse president uitgekozen. En?
Ja, Susanna Caputova. Zij heeft nog steeds haar website als president van Slowakije niet in de lucht. Maar zij heeft wel, ja, dat is opmerkelijk. Maar zij heeft om zich heen wel allerlei dossiers die ervoor zullen zorgen dat ze toch snel aan de bak moet. Zo is de moordenaar van de Slovaakse journalist Kuciak opgepakt. En die heeft ook bekend. De moord op die journalist was een van de redenen achter haar populariteit. Dus dat is interessant om te zien wat daar verder gebeurt. En in het buurland van Slowakije, Tsjechië, ligt de premier Babiš nu enorm onder vuur voor corruptie. Er zijn grote demonstraties in de straten van Praag. En dat is natuurlijk ook iets wat heel dicht aansluit bij haar agenda. Dus ook daar is het interessant om te zien wat daar gebeurt. En ik ga dus behalve Caputova ook Babiš de komende tijd in de gaten houden.
Jij blijft even lekker in Midden-Europa.
Zeker, en met plezier, want ik denk dat daar de echte thermometer loopt van de Europese integratie. En Anke, waar ben jij op aan het letten? Je had het de vorige keer over Vox.
Ja,
Spanje.
Ik heb even gekeken hoe zij campagne voeren. En je ziet toch wel dat Vox, radicaal rechtse partij die het goed doet op anti-immigratie, standpunt en heel fel is tegen die Catalaanse afscheiding. Die snoepen kiezers weg van de middenpartijen. En je hoort ze ook echt een soort van Trumpiaanse campagne voeren. Ze roepen, we moeten een nieuw Spanje opbouwen. We moeten niet een vernederd en verslagen land zijn, maar juist trots. En ze doen het goed in de peilingen, 12%. De sociaaldemocraten zijn op 30%. En de grote vraag is of zij inderdaad straks een sleutelpositie krijgen om een coalitie te vormen in Spanje. Daar draait het eigenlijk om. En daar wordt gekeken of ze daar dus echt hun macht en invloed kunnen incasseren. En dat is nog de vraag. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar sowieso opvallend dat zo'n rechtsradicale partij het zo goed doet in Spanje. En waar ik volgende keer op ga letten, ik keer terug even naar Brexitland. Ja. Dossier waar ik voor nieuws weer veel volg. Het viel me op, de Brexitpartij van Nigel Farage, de oud UKIP-leider, doet het heel erg goed in de peilingen. Staat boven de conservatieve partij.
Het blijft toch fascinerend. Farage, het fenomeen Farage.
Ongelooflijk. Maar ik dacht, laat ik hem nou even niet eruit pikken. Maar juist, wat wordt er tegenover gezet? Want je hebt de Brexit-party. Maar waar is de Remain Party? Wie vertegenwoordigt de Remain-stem in het VK voor de Europese verkiezingen? Die
daar
zie ik nog niet.
Ben ik heel benieuwd naar.
Dus daar ga ik op letten of die nog ergens boven water komen komende weken. Nou, dan komen we hier volgende week weer op terug in Café Europa. Maar heb jij een vraag of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten. Dat vinden we leuk. Dat kan via Twitter. @Anke Truijen of @MathieuLLSegers of @FreekEwals. Of laat een reactie achter in de podcast feed. Zoals Connie. Zij schreef geweldig. Give me more. Nou, Connie, dat gaan we doen. Blijf luisteren en dank voor deze keer. Dit was de tweede aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haagse College. Dank voor het luisteren en dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.